Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, dakdekkersbedrijf J. Brouwer, Neco Ship Supply en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van de vrijdag 4 september aan tafel Henk van Stee, Dennis van Eersel en Harry van der Laan. Gelijk maar met de deur in huis vallen, jongens, want dat hebben we weer vreselijk veel te bespreken. Ook na zo'n transferwindow die erop zit. Henk, is Feyenoord bezig aan een tussenjaar?
Ja, had ik niet verwacht, 5 weken geleden. Nou. Maar ik denk dat het toch wat, ja, laten we het maar op de Rotterdam zeggen, wat lijken uit de kast gevallen zijn.
Zo. Ja, is dat het geval, Dennis? Luiken uit de kast of is er gewoon sprake van een andere strategie, een andere missie van een nieuwe directie van de club?
Het is een mengeling van die zaken, denk ik. Je hebt enerzijds de koers zoals Dennis de Kloeze die jaren heeft gevolgd. Hè? Dan begroot je eigenlijk al een beetje in de min. Dan reken je er al op, we moeten een paar toptransfers doen om uiteindelijk weer key te spelen of zelfs winst te maken, wat ook gelukt is. En nu naar een koers die je volgens mij enorm bij AZ ook hebt zien doen en waar Rigaud ook voor staat. Waarbij je al van begin af aan eigenlijk break-even wil spelen. Nou, als die twee elkaar raken, dan krijg je dus een zomer als deze in combinatie met allerlei spelers die voor hoge bedragen zijn gehaald, die het niet hebben gered. Waar je dus ook gewoon je verlies op een gegeven moment op moet pakken.
Maar om gelijk bij Eénhoorn bij AZ, dat is een ander verhaal natuurlijk als Eénhoorn bij Feyenoord. AZ is natuurlijk top 4, top 5 spelen, fantastisch. Bij Feyenoord speel je normaal gesproken voor de titel. Dus dan moet wel die lat hoger gelegd worden.
Nou ja, voor Eénhoorn is natuurlijk ook een absolute winnaar. En het enige wat hij wil is Feyenoord gewoon structureel voor het kampioenschap te laten spelen. En ik denk niet dat hij had verwacht. Ik had niet verwacht dat hij dit, want anders zou hij in de voorbereiding al gelijk gezegd hebben, dit is het tussenjaar. En Feyenoord heeft de afgelopen 2 maanden niet gecommuniceerd. Heel veel supporters dachten van, we gaan meedoen voor het kampioenschap.
Tuurlijk.
En nu is het na 2 maanden, denken de mensen nu eens van de een op de andere dag anders over. Dus er moet iets gebeurd zijn in de tussenliggende periode.
Ja, en je zal toch met je zuurverdiende geld een niet al te goedkope seizoenkaart hebben gekocht. Ja. En als supporter. En dan nu hoor je van, nou ja, titelkansen, daar zijn wij allemaal niet zo mee bezig.
Ik vind dat het niet past bij een top 3 club, hebben we Ajax, Feyenoord, PSV. Dat je dan over tussenjaren gaan praten. Ik vind het ook heel raar. Je hebt ook de mogelijkheid gehad om een rechtsback voor heel veel geld te verkopen. Daarmee kon je ook gaatjes dichten. Nee, wat doen we? We gaan precies andersom doen. De speler die het verschil kan maken, die laten we naar Lille gaan. Hij blijft weer aan het scoren, heb ik al gezien. Ja. En als een jongen die gewoon bijna iedere wedstrijd een goal maakt. En die laat je dan gaan. Maar dat is wel de speler die je al hebt. Dus die een bepaald bedrag moet kosten per jaar. En dat was dan ga je een linksbuiten weer halen. Je gaat van alles weer doen. Maar je hebt die spits al. Je hebt die goede spits. Waar je mee je waarschijnlijk bij de eerste 2 kan eindigen met zo'n spits. En dat is moeilijk zat natuurlijk. Maar dat zijn de verschilmakers in je elftal. Niet de rechtsback of die linkshalf. Nee. De spits die de goals maakt, vorig jaar heeft hij het ook gedaan. Daardoor is Van Persie toch nog tweede geworden, doordat je de topscorer van Nederland in je ploeg had. Dus die had je nooit mogen laten gaan. Zeker niet als je moet gaan bezuinigen. Want dat is wat er aan de hand is. Er moet een soort bezuiniging zijn ze ingegaan. Omdat er allerlei, inderdaad, wij noemen het dan lijken uit de kast. Maar in ieder geval, dan moet je toch die spits in ieder geval houden. Want 15 miljoen, daar ga je het verschil niet mee maken.
Nee. Zou het zo kunnen zijn dat die spits zelf heeft gezegd, laat mij maar naar Frankrijk gaan, dan ga ik meer salaris verdienen.
Ja, natuurlijk.
Bij Feyenoord.
Nee, natuurlijk. Ja. Maar dan nog, hij heeft een contract en je hebt hem gewoon even keihard nodig. Omdat je het toch al moeilijk hebt met je selectie. Ja. Met het aanvalsgedeelte. Die linksbuiters is al heel lang een probleem. Ik zag nou weer dat Hasmoussa weer even.
Ja, wil ik het zo over hebben. Maar jij als technisch directeur, Henk, had jij Ueda naar Lille laten gaan?
Ja, ik denk dat we nogmaals, wij weten niet alles. Ja, ik heb dat zelf met Mijnans ook meegemaakt bij AZ. Ja, daarna, die mocht niet, ten koste van alles. En die is een jaar later gezegd van, ja, volgend jaar ben jij de eerste die weg mag voor een gelimiteerd transferbedrag. Wellicht hebben Kloeze die afspraken ook gemaakt waar de huidige leiding mee te maken heeft.
Ja.
Wat wij niet weten. Want ja, je gaat inderdaad niet zo snel je topscore wegdoen. Of je moet zo verschrikkelijk veel vertrouwen hebben in je nieuwe spits die je gekocht hebt.
Of er moet zo verschrikkelijk veel geld tegenover staan. En dat is ook niet het geval.
Daarom. Dus ja, ik zou wel eens de uitspraak willen horen dan van.
Nee, maar dit is wat ik bedoel met de keuze. En zo heeft de Kloeze het ook overgedragen. Dus je begint met een minbedrag. En je moet dus ook verkopen om uiteindelijk weer key te spelen. Dus Feyenoord moest uiteindelijk een grote verkoop doen. Dan heb je inderdaad al vroeg in de window dat je Riet kan verkopen. Achteraf gezien nu had Feyenoord dat natuurlijk moeten doen. Het is trouwens geen 30 miljoen wat je her en der hoort. Het bedrag lag wel iets lager, maar nog steeds echt een serieus bedrag. Ik begrijp rond de 4,25. Mm-hmm. Dat is geen wat ze voor Riet hadden kunnen doen.
Nog steeds serieus geld, hè?
Voor een rechtsback, nog steeds serieus geld, maar dat was vroeg in de window. Ervan uitgaande dat je dus ook misschien met Hartsmoussa of Ueda nog iets krijgt. Voor Ueda kwam een soortgelijk bedrag, dat wilde Feyenoord ook doen, naar Fenerbahce voor 25, maar daar wilde hij zelf niet heen. Ja, en dan zit je in die laatste dagen, je moet nog steeds die verkoop doen. Ja, maar dat je dan in deze situatie zit. Ik ben het helemaal met jou eens dat je spits is een sleutelpositie.
Ja, en je gaat meteen die Champions League in, daar wordt echt geld verdiend. Ja. En als je die dan komend seizoen zou gaan missen, en je gaat weer naar die Conference League, weet ik wel, dan word je wel zo
en teruggegooid. Ik moet heel erg denken, Harry, aan dat was weliswaar geen Champions League jaar, maar het seizoen 14-15. Dat is het jaar nadat Graziano Pelle wegging. Die werd uiteindelijk verkocht. En uiteindelijk maakte hij de balans op en was die niet vervangen. Er was geen nieuwe spits. Dat is het slechtste seizoen daarna geworden dat Feyenoord in de laatste 10 jaar heeft gehad, waarin uiteindelijk zelfs geen Europees voetbal werd gehaald. Hm. Ja, dat is wel. Ik hoor de argumenten van Rigo, we zullen hem straks ook nog wel aan het woord laten, maar dat is natuurlijk wel het eindresultaat.
Ja, we gaan het nu al aan het woord.
Dat je de spitspositie niet goed hebt ingekregen.
Ja, over die spitspositie gaan we het nog hebben. We gaan nu inderdaad al Davy Rigo, de technisch directeur van Feyenoord, aan het woord laten. Over waarom die opgebrachte miljoenen, toch zo'n stuk of 50, hè, als je al die transfersommen bij elkaar optelt, niet geïnvesteerd kunnen worden.
Kijk, in eerste instantie hebben wij hier een salarisheus aangetroffen dat drastisch moest gesaneerd worden. Ook het aantal spelers was gigantisch groot in het eerste elftal. Ook daar moesten we van heel veel spelers afscheid nemen om het terug competitief te kunnen zijn en een gezonde kern te hebben. En vervolgens heb je ook je transferafschrijvingen. Ook die moesten naar beneden gehaald worden. Dus er waren wel drie heel belangrijke factoren waar je mee moest rekening houden om straks ook toch gewoon als club verder te kunnen blijven groeien.
Ben je geschrokken van die financiële huishouding wat je daarin hebt aangetroffen?
Geschrokken is een groot woord, maar het is wel zo dat het een hele uitdaging was, om eerlijk te zijn, om dit tot een goed einde te brengen. En ik kan wel zeggen dat we met 14 permanente deals toch wel heel wat opgeschoten zijn. Omdat dat natuurlijk zorgt dat je salarismassa gigantisch daalt. Ook ervoor zorgt dat je je transferafschrijvingen naar beneden haalt. En dat je straks in de komende zomer niet al die jongens hebt die terugkomen. Want dat je zit per definitie met hetzelfde probleem. En dat was natuurlijk iets wat wel significant gegroeid was bij Feyenoord.
Ja, 14 permanente deals. Feyenoord had te maken met 43 contractspelers, wat natuurlijk ongelooflijk veel is. Is die sanering, Dennis, is die nou gelukt uiteindelijk? Nu in die laatste dagen ook nog Lotomba is vertrokken, ja. Tankstedt.
Voor een heel flink deel denk ik wel, hè? Want je rekent ook Seruki, Stengs, Ivanouset, reken je daarin mee. Ahmed Hotsits, die dan niet meer uitzicht had op veel speeltijd, maar wel veel verdiende. Waar trouwens nog wel een flink bedrag voor is binnengehaald, maar ook weer licht verlies. Maar er zijn nog steeds een paar spelers, denk ik, ook in de komende periodes. Mats Del, voor de lange termijn denk ik niet, Smal, veel blessures, gekend Bart Nieuwkoop. Daarover gesproken. Wat wil je met Jacob Moder, ook iemand die veel verdient, waar je niet veel over kan beschikken, Borges wellicht. Dus er zijn er nog wel een aantal, maar het is niet meer die situatie zoals het...
Nou, zoals ik er naar kijk, en ik kijk even naar, dat je toch nog resultaten gaat boeken, dat je meedoet bij de eerste drie, of in ieder geval voor die Champions League plekken, dat je daarvoor kan spelen.
Dan moet je zelfs kampioen worden.
Nou ja, gaat er zelfs geen voorronde meer?
Nou, dat is een twee positie.
Dat bedoel ik, dat je nog wel daarvoor kan gaan. Maar dan zal je toch met Hartsmoussa en Ueda eigenlijk aan moeten kunnen treden. Nou, één is er in ieder geval al weg. Die andere misschien hoor ik nou ook... Is goed in de belangstelling. En als ik dan het bedrag hoor, dan is het bijna schandalig om hem tegen te houden. Maar het is, dat is wel cruciaal, hoor. Hey. En als dat wegvalt en je wordt teruggegooid naar... Want ik vind AZ het heel goed doen. Mm-hmm. Die is je misschien op dit moment wel voorbij, hè? Qua hoe dat speelt, hoe dat loopt, hoe dat marcheert, dat elftal.
De vraag bij AZ altijd, Harry, is hoe lang
houdt het vol?
Dat,
nou, er zit dan toch weer een nieuwe trainer die dat misschien wel aan de praat houdt. Maar ik zie hier wel hele goede dingen bij AZ. Die zijn op dit moment sterker, vind ik, als Feyenoord.
Henk, datgene wat Dennis net benoemde, hè, de strategie de afgelopen jaren onder Te Kloeze als algemeen en technisch directeur, waarbij er begroot wordt met een verlies als uitgangspunt. En dan moeten er transfersommen op tafel komen om dat te dichten. Ten opzichte van hoe nu Eénhoorn en Rigo het lijken te willen. Namelijk vanuit break-even dit allemaal te benaderen. Hoe sta jij daarin? Want bij Sparta gebeurt dat ook natuurlijk, hè, met een verlies.
Ik denk dat je 70% van de Nederlandse clubs, beginnen met een verlies. Ja. Alleen, met hoeveel verlies wil je eens te beginnen? In mijn periode was dat dat is bekend. Dat was geloof ik 1,5 miljoen verlies die ze dan incalculeerden. Maar ik weet, misschien is het bij Feyenoord wel 30, 40 miljoen. Kijk, die bedragen weten we niet.
Nee.
Ja, die bedragen. Dit is wel een andere manier van werken nu. Heel break-even. Ze willen iets opbouwen. Ze
wat is daarvan het voordeel?
Voor het break-even?
Ja.
Dat je op het moment als je dadelijk één of twee slechte transferperiodes hebt, dat je niet helemaal terugvalt. Kijk. Heel veel clubs, ja, dat heb ik zelf bij Sparta ook meegemaakt, en er is niks mis mee. Ja. Je geeft pas geld uit als je het hebt. Ja. Maar als je het niet hebt en je hebt dadelijk een giga schuld, ja, en ze moeten weer aankloppen bij de vrienden van Feyenoord in dit geval, ja, dan ben je verder van huis. Dus ja, ik denk dat, dat denk ik, dat weet ik niet zeker, dat een of zegt, ja, dit is niet goed voor Feyenoord voor de toekomst. Dat is eigenlijk succes voor korte termijn.
Ja, precies.
Ja, maar hij zal dat zelf een keer uit moeten leggen, want... Ja, die vragen zou ik wel aan hem stellen als ik journalist was.
Ik hoop dat we daar binnenkort een gelegenheid voor gaan krijgen.
Nou, als je nu al het startkapitaal ziet wat je krijgt in de Champions League... voor alleen dit seizoen al. Dat is toch ongelooflijk dat je dan nog tekort komt?
Ja, maar Harry, we kennen allemaal Robert Enoren. Absoluut de winnaar. Ja. Hij kan absoluut iets neerzetten. Ja. En hij wilde absoluut de top in het Feyenoord. Hij wilde absoluut PSV. Jawel, maar... Waarvoor zou hij zulke beslissingen nemen? Er moet toch iets achter zitten wat wij allemaal wel vermoeden?
Nou ja, waarom zou je daar geheimzinnig over doen dan?
Ja, nou, omdat...
En jouw vermoeden is dat er financiële lijken uit de kast zijn
gekomen. Ik denk dat het niet alles verteld is tegen hem, waardoor hij zo kon werven. Anders denk ik dat hij al vooraf had gezegd, jongens, dit is de situatie bij Feyenoord. De verwachtingspatroon moet je toch lager. Tuurlijk willen we altijd meedoen voor het kampioenschap, maar het is onrealistisch. Als je nu zelf wel kijkt, van de basiselftal is al minder kwalitatief dan PSV. Dan krijg je nog al die wedstrijden van de Champions League erbij, Europees. Als je dat vergelijkt met PSV, die hebben dadelijk Mijnans op de bank zitten. En jongens als Santos op de bank. En nog 4, 5 van die hele goede spelers. Die zijn in de breedte zoveel sterker. Die kunnen gewoon de tweede garnituur opstellen. En dan winnen ze nog makkelijk in de competitie. Nou, dat zie ik Feyenoord niet nu 1, 2, 3 doen.
Nee, er is sprake van een soort van hernieuwde strategie bij Feyenoord. De trainer, Giovanni van Bronckhorst, toch pas een paar maanden weer terug op het oude nest. Ja, voor hem is het ook allemaal nieuw.
Nee, maar ik denk dat we... Tenminste, ik wist niet, zeg maar, de situatie hoe die de laatste weken aan mij was voor geschetst. Ik denk dat voor mij pas de laatste 4, 5 weken... Ik wist natuurlijk al dat we moesten verkopen. Maar dat we in deze situatie zouden zitten waarbij we eigenlijk meer mensen moesten verkopen... en de huishouding op orde moesten krijgen om dan weer te groeien. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel... pas in de laatste 4, 5 weken bekend geworden. En dat is ook niet erg, want dat is het, ja, wat ik al zei, hè, de club is het allerbelangrijkste. En als dat de beste richting is en de beste manier om vooruit te gaan, ja, dan moeten we die richting nemen.
Ja, is ook onderdeel van die nieuwe visie, onder deze nieuwe directie ook, Dennis, dat je een saneringsronde zoals je deze zomer hebt moeten doorvoeren, gewoon op korte termijn, voor de komende jaren niet meer wenselijk is, dat je dat gewoon niet meer wil?
Ja. Ja, kijk, je hebt hele hoge salariskosten gehad die je wel blijft betalen voor spelers die je niet gebruikt. En om die contracten dan af te kopen, want in het geval van Ivan Husets en Stengs bijvoorbeeld is dat wat er gebeurd is. Ja, dan schrijf je gewoon enorm verlies op weg. En tel daarbij op, die hebben we nog niet genoemd in deze uitzending natuurlijk, de investeringen die Feyenoord heeft gedaan met de overname van de Kuip. Hè. Al eerst bijna 4 miljoen om überhaupt die nieuwe aandelen die zijn uitgegeven te kopen. En daarnaast al de eerste... investeringen voor het onderhoud die ze hebben moeten doen. En dat gaat de komende jaren ook nog doorlopen. Dus ook daar heeft Feyenoord geld voor nodig.
En de vrienden van Feyenoord zouden nog dat een moment een keer moeten worden
dat
afgekocht?
Dat is ook een wens. Nou ja, daar kun je een koerswijziging in hebben dat je dat dan in één keer helemaal doet. Of steeds voor de helft, wat al een keer eerder is geweest. En dan ging je weer bijkopen. Nou, dat is ook een koerswijziging die er heeft plaatsgevonden.
Ja. Laten we kijken naar de voorbije transferwindow, mannen. Die is sinds een paar dagen afgesloten. Hoewel, bij Feyenoord lijkt het misschien ook wel weer niet. Want je zei het al eventjes. Anis Hadzmoussa zou wel eens een ongelofelijke transfer kunnen maken. Niet alleen als het gaat om opbrengsten voor de club. Maar het salaris wat er vanuit Saudi-Arabië wordt geboden.
Nee, je zal die speler zijn, hè? Dus je krijgt, ik begreep, 50 miljoen voor een jaar of 4 of dat hij daar naartoe kan. Ja, dat zijn getallen. Dat mag je natuurlijk iemand niet ontnemen. Tenminste, als ik de speler was, dan zou ik er echt...
Ja, wat zou je doen?
Nou, ik zou de bureaus omgooien als ze me niet lieten gaan. Meen ik echt.
Ik heb dat zelf meegemaakt. Ja. Bij Zenit zat met Hulk, wel bekend. Ja. Die had een gigasalaris bij Zenit. En die kon in China gewoon 4, 5 keer zoveel verdienen.
Ja.
Houd op maar tegen.
Ja, ja. Nee, maar dat kan toch
natuurlijk.
Eigenlijk. Natuurlijk. Het is natuurlijk een geweldig bedrag ook. Maar je raakt wel weer een speler kwijt die het verschil kan maken in een wedstrijd. Dat is het enige.
Even voor de duidelijkheid. Het gaat om Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. naar verluidt 37 miljoen misschien. Dat zou een record zijn. De transfermarkt in Saudi-Arabië is nog tot en met zondag open. Vandaar dat die mogelijkheid zich nu aandient. Maar hoe staat het er nou echt voor?
Ja, wat ik weet is... Kijk, exacte bedragen bevestigd krijgen, dat is heel erg lastig. Dat is de laatste dagen ook gebleken. Want heel veel bedragen die rond zijn gegaan, klopten niet. Neem bijvoorbeeld de 30 voor Riet.
Ja,
lachten ze te klagen. Ook bij ik begrijp dat het sowieso wel ruim... Of wat is ruim? Dat het boven de 30 miljoen in ieder geval ligt. Maar dat het ook weer niet die 37,5 zou zijn. Dus nou ja, dan heb je wel een marge waarin je zit te denken. Dat is natuurlijk serieus geld.
Dan kun je de vraag anders stellen. Zal die ooit, Anis Hasmoussa, nog zoveel opleveren als pak hem bij 30 miljoen?
Nou ja, bedenkende ook wat daar inderdaad wordt betaald. Ook qua salarissen. Wat Harry zegt, dit is weet je, in Saudi-Arabië heb je lucratieve deals. Die gaan in je carrière verder niet voorbij komen. Wel sportief natuurlijk dat je, als er wel een Premier League club komt, dat heeft ook weer waarde. Maar echt puur alleen maar het financiële gaat dit waarschijnlijk niet meer voor hem voorbij komen.
En dan vroeg ik jou net, Henk, is het een tussenjaar bij Feyenoord?
Toen zei omdat ik al wist dat hij speelde met Moussa.
Precies, maar
en, dat ga je niet tegenhouden. Die moet je een strik omheen doen. Dit bedrag krijg je nooit meer voor zo'n speler.
En misschien ook niet omdat het dus een tussenjaar lijkt te gaan worden. Ja, maar maar gaan.
Omdat je, ik weet nu al dat dadelijk de helft van het legioen zegt, hoe kan je hem laten gaan? En de andere helft zegt, over een half jaar, ja, in godsnaam, waarom heb je hem niet laten gaan? Ja. Dit zijn bedragen in Nederland, ja. Daar kan je niet nee tegen zeggen. Nee. Tegen
als je heel positief erin gaat staan, van, hè, er is een kentering nu. Hè, dat heb je ook wel eens meegemaakt bij Feyenoord, dat er opeens allemaal jonge spelers opgesteld moest gaan worden. En die kwamen allemaal door toen ook. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat er Van Persie veel gaat spelen.
Van der Elshout.
Dat die nieuwe spits opeens het lekker Ferry doet. Ferry.
Ja, de Feyenoord-opleiding.
Dat kan wel. Ik vind het alleen, het is een gok. En ik hou van zekerheidjes in het voetbal.
Ja, maar dat kunnen wij in Nederland niet. Feyenoord op dit moment...
Was een zekerheidje.
Ja, maar al die nationale elftallen die ik zie... van Nederlands elftal onder 17, 18... zijn allemaal hoop Feyenoord zitten erin. Feyenoord heeft echt op dit moment een uitstekende jeugdopleiding. Ja, waarvoor zou Enoren niet het kopiëren wat hij bij AZ heeft gedaan om ook zijn eigen jeugd de kans te geven? Zometeen. Waarvoor moet je een overschot aan spelers hebben waarvan je denkt, ja... Ik heb zelf altijd gezegd, maar dat praat ik over wat kleinere clubs. Elke buitenlander die op de bank zit, is er één te veel.
Ja, maar ik vind wel dat als je met AZ vierde wordt, is dat niet zo erg. En als je met Feyenoord vierde wordt, is dat zeer teleurstellend. Dat is het grote verschil. En dat is ook, dus daarom is het makkelijker. Daarom is het bij AZ wel makkelijker om jonge spelers in te passen.
We waren gebleven bij de situatie rondom Hasmoussa. Gisteren konden we dus uitgebreid met de technisch directeur, Davy Rigaud, spreken. En toen zei hij dit over Hasmoussa.
Er is inderdaad interesse geweest vanuit Saudi-Arabië voor Hasmoussa eerder deze window. Het is wel niet heel concreet geweest. En Hasmoussa had me ook zelf laten weten dat eigenlijk niet iets was waar hij erg voor open stond. Er is dan gisteravond laat opnieuw contact geweest met een andere Saudische club die zich meldde. En ik had ook al gemeld aan de entourage van Anis. Van kijk, het zal niet in de laatste dagen van de window zijn dat je nog kan vertrekken. Want als wij geen vervanger kunnen halen, dan betekent dat ook dat wij ons sportief minder sterk opstellen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat je waarde op het veld houdt. We spelen straks ook Champions League en Nederlandse competitie. Dus ja, het is nu belangrijk dat hij blijft en dat hij samen met Feyenoord groeit naar een goed elftal dit seizoen.
Ja, als je dit hoort gaat hij niet weg. Maar toen lag er nog geen waarschijnlijk 30 miljoen op tafel.
Ja, kijk, als het echt inderdaad richting de 38 en zo gaat, ja, dan moet je als club wel afvragen of het niet toch verstandig is om dat te doen. Ik hoop trouwens wel dat ze intern bij Feyenoord, dat woord tussenjaar, ik heb het nu te vaak in deze uitzending gehoord, ja, dat past natuurlijk totaal niet bij enige topsportcultuur.
Nou, wat
steeds,
mogen we
ook als je naar deze selectie kijkt, Bart, ook met de verdediging, met het middenveld, die ik wel op orde vind, zeker als iedereen fit zou blijven een heel seizoen lang een keer. Dan heb je nog steeds toch een team die tegen 15, 16 van de andere clubs altijd de favoriet is.
En wat dan uiteindelijk te verwachten dit voetbalseizoen van Feyenoord?
Nou, maar kijk, het tussenjaar kan je ook anders zien. Hè? Ik zie het tussenjaar als Feyenoord. Feyenoord moet voor de kampioenschap meedoen. Als je tegen mij zegt Feyenoord kan tweede of derde worden. Ja, absoluut. Zeker in Nederlandse competitie. Maar Feyenoord wil gewoon kampioen worden.
Wel van ADO en Go Ahead gaan winnen thuis, hè?
Uiteraard. Maar het tussenjaar is voor mij, van als je doelstelling hebt, wij willen kampioen worden. Dat zie ik dit jaar niet gebeuren.
Ja, zo. Okay.
Dat is voor mij.
Dan zitten we meer op één lijn dan ik dacht. Ja.
Nee, natuurlijk. Je moet tegen Den Haag of tegen Excelsior of Sparta. Of weet ik, dan moet je wedstrijden.
Ja, als Hasmoussa vertrekt, dan zit je in het front zit je gewoon niet goed. Ook weer een nieuwe buitenspeler.
Ja, Reece Nelson.
Reece Nelson, nou ja, ook een gozer die al 3 jaar niet meer een goal gemaakt heeft. Ook bij Feyenoord gespeeld, 21 wedstrijden, 2 goals. Ik kijk, want er wordt altijd statistieken en data, heel belangrijk. Maar alvast om doelpunt te gaan heb ik het idee. Want dat is met Santos natuurlijk ook gebeurd naar PSV. Maar dat
ja, maar Harry, kijk, jongens zoals Stijn. Nederlandse competitie. Ja,
natuurlijk.
Ja, je hebt bij Twente topscorer van Nederland geweest. Ja? Misschien moet Feyenoord wel die geweldige middenvelders hebben lopen. Ja? Misschien moeten ze wel met iemand aan de buitenkant gaan spelen. Misschien moet Stijn wel kort achter die nieuwe spits dat hij die tegen gaat spelen.
Ik weet zeker dat als je Stijn opstel, gewoon die als basisspeler, maakt hij er altijd tussen de 15 en 20.
Ja, maar Feyenoord altijd echt in de uitstekende middenvelders.
Maar we zouden het systeem aanpassen bij Feyenoord dan?
Als ik nu trainer en technisch directeur. Ik zou het systeem aanpassen omdat ik weet ook dat ik in de Champions League veel tactisch veel sterker moet spelen, omdat ik gewoon veel minder ben dan tegenstander.
Ja, dus je zou 4-4-2 gaan spelen?
Verkap 4-4-1-1. Ja, omdat je aan de buitenkant, die van Groningen,
Valente.
Ja. Die kan heel, heel vals vanaf links naar binnen komen. En dan kan je gewoon het middenveld spelen met Van Houten, Zegiel en je hebt natuurlijk een aantal.
Ik vind dit niet gek hoor, als je kijkt naar de selectie inderdaad. En je hebt eigenlijk die bezetting op de vleugels ook niet goed. Alleen je hebt natuurlijk heel de voorbereiding gehad om aan een systeem te werken. Er zit een hele gedachte en visie achter. En die zou je dan nu, terwijl je al midden in het seizoen bent, een paar dagen voor Barcelona moeten passen.
Als twee van je beste spelers, doelpunten hebben gemaakt. Ja, dan zou je van Feyenoord, het is ook een heel lang, bij John de Wolle was dat. Was jij erbij? Die dan kampioen worden, die wonnen wel elke wedstrijd met 1-0.
Ja.
Ja? Als alle wedstrijden.
Nou, Harry is geen kampioen worden.
Als je een goede verdeling hebt en je hebt echt, voor Nederlands begrippen, fantastische middenvelders. En je hebt vleugelspitsen waarvan je denkt van, ja, moet ik dat wel? En dan ga je topscorer, zoals Stijn, die heeft dat bij Twente bewezen. En ook bij ADO natuurlijk, wel een kleinere club. Ja, die kan je het vertrouwen gaan geven. Ja. Dat is onder contract. Laat maar voetballen.
Nou ja, je hebt wel vaak, als er een paar grote meneren wegvallen, dat de anderen gaan opstaan. En dat kan ook niet anders. Ja. Het is alleen, wij willen Feyenoord, hè, in de concurrentie met Ajax en PSV voor die titel. Dat willen we eigenlijk allemaal. En dat wordt gewoon een groot probleem. Dat ga je niet redden.
Nee.
En dan ja, een tussenjaar. Of misschien wel een verloren jaar. Dat kan ook nog, hè?
Dender is ook een nieuw keeper. Een tweede keeper,
ja.
Florian Kastenmeijer. Moet hij de concurrentie aangaan met Tjarek Erens?
Nou, hij heeft ook gezegd in het persbericht bij Feyenoord van hij kent zijn rol, hè, dus die is gehaald als reservedoelman. Ik heb wel één filmpje van hem gezien, Bart.
Gaan we dat nu kijken?
Ik wel meteen groot fan. Nee, dat mag niet. Daar hebben we de rechten niet van. Maar weet je wat? Er was iemand vanaf eigen helft. Die wilde scoren vanaf de eigen helft van de tegenpartij. Dus die komt met zo'n hoge bal. Hij stond net van de voren. En wat doet hij? Wat doet Kastenmeijer? Die doet heel rustig zo een beetje naar achter. Houdt het balletje hoog met zijn rechter. Hoog met zijn linker. Nog een keer met zijn rechter. Legt hem dood. En overal staan reacties eronder. Moest ik even mijn kinderen vragen wat betekent. Stond aura. Ik denk, jij kan het aan Harry van der Laan vragen. Nee. Maar die weet dat hij, maar het schijnt, de vertaling, dat hij heel cool.
Oké. Maar was jij nou net aan het hoog houden zonder bal?
Ja, met bal was het niet gelukt al. Was er weer zo'n scherm kapot gegaan.
Ik vind trouwens de kritiek op Ernst, hè, de huidige doelman, vind ik een beetje overdreven. De wedstrijd tegen ADO werd er ook weer gezegd, een blunder of een fout, die tweede goal. Ja. Dat was gewoon een fantastisch ingeschoten bal van die Silla. Hè.
Zo, maar het ging erom, Harry, dat hij zijn arm niet helemaal leek te strekken.
En die andere bal die verdwijnt via een been in het zijnetje.
Okay.
Ik vind het wel meevallen.
En de spits
maar,
dan?
Maar iedereen
maar het, is de laatste, het is de laatste jaren al, Harry. Ik vond er ligt zo'n vergrootglas op. Ook bij Welleroy, bij elke tegengoal dat we gaan zitten speuren. Is het een fout?
Ik denk dat dit gewoon een hele aardige keeper
wordt. En de spits dan, Nacho Ferri, daar dat is men ook al kritisch op. Hij past 52 minuten in Feyenoord 1 gespeeld. Moet je daar dan ook nog niet heel erg voorzichtig mee zijn?
We praten wel eens over ritme en zo. Als je ergens moet spelen, dan is het wel in die spits. Dan moet je echt goals maken, vertrouwen, kweken bij jezelf daarmee. Nu is het invallen, 5 minuutjes, 10 minuutjes maximaal. Ja, nou dan moet die per ongeluk een keer voor je voeten vallen. Maar als dat niet gebeurt, doe je gewoon helemaal niet mee.
Persie
heeft dat trouwens ook nu, hè, met die invalbeurten.
Ja.
Die doen helemaal niet mee. Dus dat is heel gek. Geweldige speler, gewoon groot talent, laat ik het zo zeggen. En die doet in de afgelopen wedstrijden dat hij mocht invallen, doet hij helemaal niet mee.
Beetje onzichtbaar. Ja. Het gaat over het uiteindelijk bouwen aan de toekomst bij Feyenoord. Dat is nu het adagium van Feyenoord geworden. In het kader daarvan wil men met CGL het contract verlengen. Hoe dichtbij is dat?
Behoorlijk dichtbij. We hebben geprobeerd te achterhalen voor hoeveel jaar dan. Maar dat wil Rigo dan nog niet zeggen erbij. Maar wel bevestigd dat ze inderdaad heel dichtbij een akkoord zijn. En Feyenoord is ook nog in gesprek met Riet om zijn contract open te breken en te verlengen. En ook met Oussama Targaline.
Oké, goed. Er wordt ook nog gevoetbald door Feyenoord. Je zou het haast vergeten, morgenmiddag. tegen NEC. Is NEC verder dan Feyenoord?
Nou, nee, ja, gelijk. Weet je wel, qua...
Feyenoord is beter.
Hij zegt, zijn ze verder, maar als teamontwikkeling en het elftal staat wat strakker al. Hè, bij Feyenoord ga je nu eigenlijk aan de voorbereiding beginnen. Als je het goed beschouwt. Ja. Dit is de elftal of dit is de selectie waar je het mee gaat doen. Het is nog een beetje zoeken wat worden de buitenspelers en wat het middenveld staat wel zo'n beetje vast. Maar met name in het front moeten ze even uit gaan vogelen. Hè. Wat is de ideale opstelling daarin? Maar NEC, dat staat eigenlijk al helemaal vast. Ja. En dus dat is, die zijn in dat opzicht wat verder. En
ja. Maar er zijn een aantal goede spelers kwijt.
Ja,
jawel.
En
dan er ontbreken er een paar. Die oude routiniers, die zijn weer een jaartje ouder.
Sherry, Linssen.
Dus dat wordt steeds langer zo'n seizoen, hè, voor die gasten.
Ja. Hebben jullie zelf in de top gespeeld? Als dit de vibe is rondom jou en je ploeg, want Feyenoord wordt nu helemaal omlaag gepraat. Mm-hmm. Dat is toch ook een motivatie en een voer. Tuurlijk. Vanuit het verleden weet ik bij Feyenoord. Als dit de toon is rondom Feyenoord, dan staan ze erop.
Je hebt heel veel buitenlandse spelers tegenwoordig. Dus dan is dat ook weer. Dan ontgaat ze helemaal wat wij hier zitten te vertellen.
Jongens,
we zitten echt niet van ze hebben dat over me gezegd. Hoor.
We beleefden de laatste dagen van de transfermarkt. De meest opvallende Rotterdamse transfer van deze zomer was.
Geertruiden naar PSV.
Voilà. Ja. Geertruiden naar PSV.
Nou, ik vind dat helemaal niks bijzonders.
Vind je dat niet bijzonder?
Nee, ik vind het helemaal normaal.
De meest...
Ja, spraakmakende.
Spraakmakende.
Vind je dat nou? Ik heb er helemaal geen moment gedacht van jeetje dat hij niet naar Feyenoord kwam.
Maar wel van Zuid, Harry.
Ja, daar gaat het toch niet om. Je hebt hier gevoetbald. We hebben backs.
Nee, maar niet dat hij niet naar Feyenoord kwam, maar wel dat hij vervolgens naar
PSV. Nou, oké, maar hij krijgt een mooie aanbieding van een prachtige club.
Ja. En deze week bracht hij een nieuw nummer uit. Daar hoort dan natuurlijk een clip bij. En dat deed je Lutse Geertruida als volgt.
Want we zijn.
Ja, lid. Vonden jullie dit ook lid? Harry, word je het lid?
Ik weet niet wat betekent. Wat betekent dit?
Harry, word je het lid? Dit?
Lid? Maar waar gaat dit over? Ik snap hem niet.
Zit ik hier met een paar boomers aan de tafel?
Ja, weet ik veel. Bij je.
Ik denk leuk. Aangestoken.
Nee, leuk. Gewoon vet, cool.
Is dat lid?
Trouwens, opname in het PSV-stadion.
Ja, het was wat lastiger om het in de Kuip te doen, denk ik, voor hem. Diezelfde
is het niet een beetje olie op het vuur?
Ja, maar dit is gewoon een goede speler voor PSV. En die heeft al zijn Feyenoord verleden gehad. Wim Jansen speelde bij Ajax, Cruijff speelde bij Feyenoord. Gaan we daar nou echt moeilijk over zitten doen? En we hebben hem ook niet. Hem hebben we niet nodig, vind ik trouwens hoor. Daarvoorin moet wat gebeuren.
Okay, helder.
Achterin.
Ik snap de emoties. Ik snap de emoties wel dat dit bij supporters. En daar schaar ik mezelf ook onder dat dit wel gevoelig ligt als iemand die zich altijd als Feyenoord heeft geprofileerd en dan naar een van de grote concurrenten gaat. En dat er daarna dan ook een clipje komt in het stadion van PSV. Dat het nog even daarna ook is van. De herbevestiging van dat.
Nou ja, hij werkt daar.
Dat clipje kende ik.
Nee, dat snap
dat
ik.
Dat clipje kende ik. Wist helemaal niet dat
hij. Ah,
ze maken allemaal muziek tegenwoordig.
Ja, jij nog niet.
Ik heb het nog niet geprobeerd.
De dag is nog jong.
Als Harry van der Laan opeens naar AT5 nu gaat, Bart, dat zou jou toch ook.
Nou, dat zou je
fijn doen.
Zou niet tegen.
Dat nee. Harry daar zit. Oh, ik zit zo spelen. Dat zou toch een beetje zeer doen. Ja.
Sparta, dat speelt vanavond tegen PEC. Daar gebeurde ook nog het nodige op de transfermarkt in die laatste dagen. Hè, met Hateboer, met Babadi, met de keeper Brouwer. Is Sparta er voor of achteruit gegaan?
Nou, laat ik hier wel opstellen dat ik vind dat enerzijds kijk ik heel positief tegenaan.
Anderzijds?
En anderzijds heel kritisch. Maar laten we eerst met het positieve beginnen. Is dat in ieder geval dat ze 5 spelers aangetrokken met een Nederlandse achtergrond.
Ja, daar hamer jij op, hè?
Ja, dat vind ik wel. Want als ik zo'n Terror zie en ik zie zo'n Rotschal. En dat zijn allemaal jongens, buitenlanders, dure jongens die op de bank zitten. Dat past niet bij een clubje als Sparta. Ja, want die hebben jongens van de opleiding. En dat is het geluk geweest van Sparta weer met de Santos en Martens en Jong. En er lopen er nu nog bij de Sparta jeugdopleiding lopen echt wel goede spelers rond. Waarvan ik denk van, ja, waar moet je zulke spelers hebben? Dus ik ben positief. Ik ben ook wel kritisch dat ik denk van, ja, Sparta heeft nou een begroting die is tussen 7 en 10. Dus de verschillen tussen Groningen, Heerenveen, Sparta en NEC is heel laag qua spelersbegroting. En Sparta heeft wel dure spelers gehaald. Hateboer voor 1 miljoen met 60% aandelen. Ja, dan verwacht je toch dat Sparta bij plaats 7 tot en met 10 moet gaan spelen. En daar heb ik mijn twijfels over. Niet op basis van de kwaliteit, maar met name wat er voorin...
Ze zeggen, als we overperformen, dan hebben we het goed gedaan.
Ik luister dit woord. Ik word de laatste tijd woorden. Overperformance. Ja. Hij moet aanstaan. Ja, kom op, laten we gewoon zeggen. Ja, dan denk ik, overperformance. Zeg, joh, als we het echt goed doen, dan worden we zesde of zevende. Maar overperformance, joh, maar als ik dat tegen mijn moeder zeg, wat bedoel je met overperformance?
Nee, dan heb je het beter gedaan dan verwacht.
Nee, maar kritisch kijk ik echt, dat is Harry's stokpaadje, is doelpunten te maken. Ja. Wie in godsnaam gaat bij Sparta zo meteen 50, 60 goals maken? Dus wil je plaats 7 tot en met 8?
Nou, noem ze eens eventjes. Nou ja, Zonneveld.
Nee, ik vind Zonneveld een echte pinchhitter. Ja, die doet iets met de ploeg.
Babali, dat is wat de opvolger van Santos?
Ja, maar dat moeten we afwachten. Ik heb hem wel een paar keer gezien. Het is een talentvolle speler, maar het is ook dit. Maar kijk, die kost iets. Die is 19 jaar, die is gehuurd. Ja. Ja. Als die niet gaan spelen, ik heb ervaring met buitenlandse spelers. Als ze niet spelen, dan wordt het elke week wordt het steeds minder. Ja? Jonge jongens, ik heb zelf Kalou gehad toen ik bij Excelsior trainer was. De ene week was het een 9, de andere week was het een 3. Dus het is altijd een gevaar met die jonge spelers. Nou, Van Bergen, die heeft...
speelde goed tegen Excelsior.
Ja, goed, maar heb een heel laag scorend vermogen. Mito... Exact hetzelfde. Ja,
dus ik vind Mito wel... nog wel iets meer brengen dan
ja,
de
die heeft nog wat dreiging. Ik verwacht ook... Ik zou niet verbazen... Ik heb best wel wat ingangen nog in het buitenland met mijn netwerk. Dat dadelijk ook Jong nog verkocht wordt op het laatste moment.
Ja, wat voor land zou dat dan kunnen zijn? Ja, want we weten dat Saudi-Arabië nog ook
precies.
Is.
Precies. Nou, ze zeggen al een land. Dat zijn landen.
Jij weet meer, Henk. Ik zie het aan je.
Ik weet wel wat meer, maar of dat überhaupt doorgaat.
Die kan je op hoe concreet is dat? Interesse van Saudi-Arabië en Jong?
Dat ligt altijd aan het transferbedrag. Maar het gaat uiteindelijk. Maar Sparta is daar ingedekt omdat ze Verschuren binnen hebben gehaald. Dus in dat opzicht heb ik zoiets van... Ja, oké, als je zo'n bedrag kan verkopen, moet je het doen.
De Turkse markt is ook nog open.
Maar bij Sparta vind ik... enerzijds ben ik heel positief als het allemaal Nederlandse spelers zijn. Maar ik hoop dat we dit jaar wel, de laatste afgelopen jaren, niet verwend met het spel... Dat we wel wat leukere wedstrijden gaan zien in het...
Dat is dan Sparta. Wat wel belangrijk is geweest, dat ze dat middenveld even aanvulden. Want dat was, ze hadden er geloof ik maar 3.
Ja, tot een week geleden vond ik... Ik deel de mening dat ik de aanvalslinie...
Tuurlijk.
Dat ik, als je het goals gaat tellen, dat ik dat nog steeds... Ja. Dat ik daar zorgen bij.
Maar, ze zijn
maar, een week geleden inderdaad was de situatie nog...
Ze zijn te laat begonnen met dat middenveld op peil te brengen natuurlijk. Ja, dat is nu op het laatste moment.
Heb met markt te maken. Maar gelukkig hebben ze een volle portemonnee. Dus dan kan je shoppen, dan kan je een jongen als Hatenboe hebben. Ja. Die natuurlijk bij Telstar... Aardig gedaan, Excelsior. Maar we moeten het dadelijk nog maar even zien in de Eredivisie.
En uiteindelijk hebben ze nu ook een nieuwe keeper, hè, met Michael Brouwer. Die we waarschijnlijk ook wel gelijk in de basis gaan zien. Sparta verloor bij Excelsior het afgelopen weekend. Dat had je trouwens op basis van die tweede helft misschien niet echt verwacht. Is de selectie van Excelsior, Harry, beter dan die van Sparta?
Nee, ik vind Excelsior beter dan vorig jaar. Dat vind ik, dat is anders dan dat de selectie beter is. Ja, hij is nu goed in balans. Ze hebben een paar hele aardige spelers. En is die goeie er nog niet eens bij, Jonox, hè? Hoe heet die?
Hij is nog steeds geblesseerd.
Ja. Dat is echt een goede speler die goals kan maken vanuit dat middenveld of zelfs in de spits. En in dat opzicht is Excelsior veel meer in balans dan Sparta op dit moment. Ja. Dus, maar op dit moment ontloopt het elkaar niet zo veel.
Ik vind het altijd wel, er wordt nooit over gesproken, maar ik vind die Fidel... Dat hij wel onderschat wordt.
Wiedel, Zweedse verdediger.
Dat is echt een winnaar. Die straalt dat gewoon uit. En alle jongens voelen zich comfortabel met hem.
Maar dat is een Zweed, hè? Ja. Als je kijkt naar al die... Want je hebt het net over andere nationaliteiten en een elftal. Excelsior heeft een IJslander erbij.
Ja,
Spanjaard.
Ori, verwacht
Duits,
ik wel wat van, hè?
Een Duitser.
Het is wel een speler, die Ori, die overal kan spelen voorin. Is natuurlijk al bij Malmö, komt van Breidablik. Ja, echt een goede jeugdopleiding. Is nog eventjes weggegaan naar Guinea.
Maar nu
weer
het dus wel oké, die buitenlandse...
Ja, omdat met name de jeugdopleiding bij Sparta... is die dusdanig goed ontwikkeld... dat ik daar elk jaar wel spelers wacht dat ze door gaan breken. De komende jaren. Hm. Ik heb toevallig afgelopen zaterdag ook weer een wedstrijdje gezien... waar ik denk van, nou, er zit toch wel wat bij. Onder 19 verlies onterecht tegen Ajax. Dat ik zoiets van, ja, er lopen toch wel jongetjes bij als ze de kans hebben. Excelsior heb ik dat nog niet gezien.
Wat ik altijd belangrijk vind, hoor, zeker voor kleinere clubs... dat ze een goede scouting in het buitenland hebben. Met name in Scandinavië. Omdat dat spelers zijn die zich heel makkelijk aanpassen aan de Nederlandse... cultuur, noem ik het maar even. En als je daar gewoon een paar goede... Ik zag pas vorige keer weer eentje, ik weet niet bij welke club dat was. Die was ook weer 19 of zo. Ik ben even kwijt. Maar die werd dan weer even gehaald zo. Als buitenspeler of als spits, weet ik veel. Maar als dat dan lukt, dan heb je al die opleiding... 6 jaar opleiding, heb je dan niet nodig gehad.
Nee, maar die mag ik
wel. En dan koop je hem 2 jaar later voor een prachtig bedrag aan de volgende liefhebber.
Maar ik heb wel meer. Mark Rijl is natuurlijk wel iemand die een dusdanig netwerk heeft gecreëerd de afgelopen... 10, 15 jaar. Dat ik wel eens iets heb van, ja, die komt daar ook wel van met spelers staan waarvan...
Nee, maar een goede scouting kan nog veel meer opleveren dan een goede opleiding. Dat bedoel ik eigenlijk ermee te zeggen.
Absoluut.
Ja. Excelsior gaat naar Willem II morgen. Betekent dat 9 uit 4?
Ja.
Nee.
Dennis?
Ja. Oh. Ja, nee, Excelsior, de stemming is top. Het elftal staat lekker. Willem II is, die gaan natuurlijk vechten, degradatievoetbal. Maar Excelsior, als die hetzelfde weten te brengen als wat ze tegen Sparta en in de vorige wedstrijden, dan gaan ze daar eenvoudig winnen zelfs.
Eenvoudig?
Ja.
Oh. Ik had niet het idee dat Henk het daarmee was.
Ik hoop het, Harry, maar ik heb of we gelijk spel verliezen. Ze gaan daar niet winnen.
Ja, okay. Ja.
Henk, je hebt pakkie deftig aan.
Ik ben altijd netjes gekregen.
Dat is, moet ik je absoluut nageven. Maar ja, hup, naar het kasteel nu.
Ik ga absoluut naar het kasteel.
Want de wedstrijd gaat beginnen.
Ja, het schiet
bijna. Dankjewel voor je komst. Henk van Stee, ja. Dennis van Eerstel, jij ook weer bedankt tot volgende week. En Harry, je bent vast ook wel weer besteld ergens de komende weken.
Ik weet het
weken.
Nog niet, maar ik
nee, nou,
we
je
gaan kijken.
Je hoort het wel via je secretaresse. Tot zover FC Rijnmond.
Als die naar AT5.
Als die niet van kast. Ja. We zijn er komende maandag er gewoon weer met FC Rijnmond. Graag tot dan en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, dakdekkersbedrijf J. Brouwer, Neco Ship Supply en Customs Care Douane Expediteurs.